Welkom bij College Door de Podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit van Leiden. Onze gast van vandaag die publiceerde zijn eerste album Tussen Licht en Lucht. Het was een groot succes, maar de grote doorbraak, en ik heb hem hier staan, kwam met dit album in 2014, Lobby Da Bassi. Volle concertzalen buiten, ook Lowlands bijvoorbeeld, en een waanzinnig publiek overal. En het leverde hem vele prijzen op. 3 Edisons, de 3 FM Award en natuurlijk de Grote Prijs van Nederland. En onlangs was hij nog te zien in een prachtig optreden in De Beste Zangers op televisie. En dan was er ook nog niet zo lang geleden, deze hele mooie, indringende en persoonlijke autobiografie. Liefde is de baas. Samen met de studenten hier in Leiden gaan we hem spreken. We kunnen hem alles vragen. Glenn de Randami is de gast. Natuurlijk verwelkomen we heel graag. Hier is die Typhoon.
Wauw. Oh, wauw.
Lekker, hè?
Wauw, goede zaal dit.
Ja, maar ook nog op een hele bijzondere dag. Het kan bijna geen toeval zijn.
Nou.
Weet je waar ik naartoe ga?
Ah, Schrevidentie. Onafhankelijke, ja.
De onafhankelijkheid van vandaag, 50 jaar geleden.
50 jaar geleden, ja. Ik was net bij mijn uitgeverijen en die hadden Surinaamse vlaggetjes hangen. Oh ja, wat vet. Ja, ik vind het mooi dat dat gewoon breder nu omarmd en gevierd wordt. Echt, dat het, we praten over gedeelde historie en een gedeelde toekomst dus ook nu. En dat vind ik heel fijn, ja.
We gaan het daarover hebben, over Suriname, over waar je geboren bent. Want dat is niet in Suriname, maar nee. In het Harde, op de Veluwe.
Ja.
Maar eerst even daar in de buurt van het Harde. Studeer jij op de middelbare school, Atheneum?
Ja, ik heb de lange weg begaan.
Ja.
MAVO, HAVO, VWO. In het Harde heb ik mijn basisschool gedaan, middelbare school. Dus in Elburg en daarna ben ik naar Zwolle gegaan.
En daarna ook nog heel kort even op de Universiteit van Amsterdam.
Ja, zeker weten. Ja,
zat in de religie daar, hè?
Ja, religiewetenschappen. Dat was. Ik wilde eerst psychologie studeren. Toen dacht ik, dit is mij te technisch. Ik wil bezig zijn met de mens echt vanuit het hart. En toen dacht ik van, ja, wat drijft de mens nou? En toen dacht ik van, oké. Dat is ook religie, weet je wel. Dat zit in de haarvaten van de samenleving, in ons denken, in onze archetypische zijn, zeg maar. Dus ja, laat me dat. En dat heb ik op Blauwe Maandag gedaan. tussen de toeren door. Dus,
kort. Hè?
Ja, was heel kort, ja.
Maar niettemin, klassieke openingsvraag bij College Tour altijd. Wat was je voor een student als het gaat om seks, drugs en rock'n'roll?
Ja, mijn studentenleven was dus eigenlijk mijn artiestenleven. Dus ik heb niet echt een studententijd gehad, omdat het wel echt gewoon met mijn maten en op de weg en naar het laat maken en gekke dingen doen met elkaar. Dus dat was, maar echt als student was ik best wel serieus.
Maar als artiest?
Als artiest niet zo.
Ja. En dat ben je al, want op de middelbare school gebeurde het al een beetje, maar dan ben je het helemaal. Dus terug naar de vraag.
Ja.
Het cliché is natuurlijk, seks, drugs en rock'n'roll hoort bij het artiestenbestaan.
Ja, wel een beetje ook. Ja, ook wel een beetje, ja.
Lopen we ze na, alle drie?
Ja, ik weet niet hoeveel tijd je hebt.
Nou, ga je gang.
Ja. Nou ja, ik denk dat student zijn en artiest zijn best wel op elkaar lijkt eigenlijk. Dat op een gegeven moment voelde voor. Dus ik ben na 3/4 jaar gestopt met mijn studie aan de oude mannensport. Amsterdam was echt geweldig. Studeren daar. Ik hou van kennis vergaren en telkens weer nieuwe inzichten krijgen. Ik vond de colleges. Een aantal daarvan in ieder geval vond ik heel erg boeiend. Dus ja, voor mij was het zo'n onderzoek. Alleen ik vroeg me wel af van ja, weet je, de hele tijd bezig zijn met theorieën weerleggen. En dan leren over wie die theorie weer heeft weerlegd. Letterlijk vroeg ik op een gegeven moment aan mijn professor van wanneer gaan we nou bezig met het hart? Ja, dat was niet daar. Dus toen dacht ik wel van, weet je, dit kan ik altijd nog doen. Dus laat me kiezen voor de muziek. En ik kan altijd nog terug. Nou ja, ik ben niet meer teruggegaan. Maar mijn onderzoek en het leren stopt nooit.
Is roem slecht voor je ego?
Roem slecht voor je ego? Het is ook nog goed voor je ego, hoor. mijn doorbraak kwam pas op mijn 30ste. Dus ik heb wel eens gezegd, ik ben zo blij dat het pas later kwam. En niet toen ik nog tiener was of begin 20. Want ik had daar helemaal niet mee. Ik kon daar denk ik niet mee om. Wat op een gegeven moment gebeurt. En weet je, het nadeel van roem of bekend zijn is dat iedereen probeert je te faciliteren in datgene wat jij het allerbeste doet. Maar vervolgens zorgt dat er ook een beetje voor dat je je een beetje lostrekt van de realiteit. Nou ja, en dat heb ik wel meegemaakt. Dat ik aan het daten was met een meisje die zei ze van ja, ik dacht gewoon ja, als ik niet kan, dan kan ik niet, weet je wel. Maar totaal niet ermee bezig zijn dat iemand anders wel ruimte in de agenda houdt en wacht op van, nou ja, wanneer dan wel, weet je. Dus ik was alleen maar bezig met mijn werk en nou ja, tyfoon zijn. Ja, en dat is niet gezond.
Laten we het dan hebben over waar het door kwam, door jou, door je ontzettende energieke innemende persoonlijkheid en door je muziek natuurlijk. We hebben geprobeerd om in 38 seconden, en nee, dat kan niet, highlights van Typhoon.
Ik ben heel benieuwd.
Achter elkaar heel zetten, leuk. Hier zijn ze.
Surinamers, Antilles, Turken, Marokkanen, Indo's en Polen. Van de regen naar de zon. Ik ben niet meer bang, omdat ik weet wie ik ben en met een lange adem lof prijzen kan. Als de hemel valt, CD van jou, CD van mij, CD van ons, CD van ons allen.
Leuk, mooi. Trouwens, ik zit te kijken en ik bedenk me van het begin bij 2014, maar toen was ik dus al 11 jaar bezig.
Ja, we zijn wat laat begonnen.
Ja, maar dat is wel zo van, het kost zoveel. Het kost zoveel jaar, het kost zoveel effort als je iets echt wilt om daar en ermee op je bek te gaan en de successen te vieren en daarna weer de teleurstellingen. Dus na 11 jaar, dat ik denk ik al 2 keer heb gedacht van ja, misschien moet ik ermee stoppen, misschien moet ik iets anders doen. En dan bam, ineens, dan is het er. Dat is ja, gigant. En dan begint het allemaal. Ja.
Ja, je bent geboren in het Harde op de Veluwe. Je ouders die zijn uit Suriname hier naartoe gekomen. Ja. Religieus gezin?
Ja.
Protestantse kerk, streng of doet het mee?
Niet per se streng, maar weet je, als Surinaams ook een beetje oldschool, principieel opgevoed. Dus ik was ergens vrij, maar ik moest altijd een uur eerder dan mijn vrienden thuiskomen.
Met uitgaan?
Met uitgaan, met... Ja, ik snap het nog steeds niet.
Wie is het strengst bij jou
ja,
thuis?
Ja, dat is... Mijn ma deed vooral de opvoeding, zeg maar. Mijn pa was militair. Dus was veel weg ook. Dus ja, mijn ma die 4 kinderen. En ook met wat ADHD-eigenschappen. Dus ik moet het daarna geven. Dat heeft ze wel echt geweldig gedaan. Maar ook wel, ja, het is ook wel uitdagend, lijkt me.
Als jullie naar de kerk gingen als gezin in een witte gemeenschap.
Ja.
Hoe wordt er gereageerd op jouw familie? Op jou?
Waar ik moeite mee had, was dat ja, het was ook wel heel religieus. Buitenkant was ook belangrijk. En soms denk ik van, oh, de hele week groet je me niet en nu in de kerk ineens wel, weet je wel.
Speelde huidskleur een rol, denk je, of niet?
In de kerk niet zozeer. Nee, wij waren het enige zwarte gezin in onze gemeenschap. Maar ik denk dat in het dorp dat later werd ik me ervan bewust dat huidskleur wel een ding was. Vooral toen ik, weet je wel, wat ouder werd en ik ben geweigerd in de discotheek omdat ik een asielzoeker zou zijn. Vrienden waar je jarenlang mee optrekt, die ineens zich anders uiten over zwarte mensen. En dan zeggen ze, ja, maar jij niet hoor, Glenn. En ik dacht van, wow, dat is, ineens word je zo bewust van, oh ja, ik, ik ben anders, dus weet je
wel.
Ging
je er tegenin?
Ja. Het maakte me boos. Ik denk dat ik eerder iemand ben, het slaat bij mij naar binnen.
We hebben ook gesproken met je broer Kevin en je zus Sharon, zij is hier vandaag in de zaal. Over de start van je carrière.
Ja.
Kijk mee.
Ik moest optreden ergens. En mijn backup MC kwam niet. En hij had alles ingestudeerd. Niet omdat er ooit sprake was dat hij dat zou gaan doen, maar hij was daar en klaar. En eerst dit.
Oh shit.
Echt super duidelijk dat hij daar zo thuis was dat hij een compleet ander persoon leek.
Moment op Lowlands met de Lobby de Bas hier. Toen dacht ik van oh wow, dit is wel next level. Het is echt evident dat hij zeg maar, degene is die dit zou moeten doen. Ja, volgens mij. Bij ons in de familie, in ons gezin, is dat niet. Zelfs mijn ouders die waren op een gegeven moment ook om te van, oh ja, dit makes sense, weet je wel. Dit is gewoon logisch als we hier naar kijken.
Ik ben zijn oudere broer, maar ik voel me vaak als een vader zo trots. Als ik zie wat hij of wat jullie teweeg brachten op een podium. Dus ik kan er echt diep van genieten wanneer ik je dat mag aanschouwen.
Maar het wordt al emotioneel voor het zeggen. Lieve broer, wat doe je het super freaking goed. Ik ben ontzettend trots op je. Ik ben heel erg blij dat ik onderdeel ervan mag zijn en naast je mag staan in de dingen die je doet. En on to more beautiful stuff. Ja, dear mama.
Dear mama.
Ja, dear mama. Ja. Ja.
Nee, gaan we niet zingen.
You told me everything. Ah. You told me everything and everything you give me. Always keep it inside. And if I didn't have you on my side.
Ja, geweldig. En het is zo grappig, want het was, weet je, er was altijd muziek thuis bij ons. Altijd Surinaamse muziek en de oude soul. Weet je, Otis Redding is omdat het mijn vaders favoriet was, is het ook mijn favoriet.
Sitting on the Dock of the Bay.
Oh, ja. En vooral Tenderness. Het is voor mij een van de mooiste songs ever, gewoon arrangement technisch, maar ook qua hoe die het zingt. Dus altijd wel muziek, maar het is niet alsof wij van jongs af aan in de kerk zingen, zoals die gospel verhalen. Maar toch, ja, toch zat het erin of zo. Ja.
Wie heeft de eerste vraag? Daar gaat de microfoon naartoe. Daar komt hij.
Ik had eigenlijk twee vragen. Allereerst, ja, hoe ben je eigenlijk bij de naam Typhoon gekomen? En ja, wie is je grootste inspiratiebron geweest toen je begon met zingen?
Wauw, mijn grootste inspiratiebron was mijn broer. En dat was ook de reden dat ik Typhoon werd. Want ik had eerst allemaal hele neppe bijnamen.
Wat dan? Weet je dat nog of niet?
Disease, The Black Spurt, noem maar op. Het is echt rond het jaar 2000 kon dat nog.
Ja.
Maar toen zag ik, mijn broer zat in een groep met Rico van NAX Opgezwollen. En ik zag de zin, you get blown away like typhoons. En toen dacht ik van, ah, vet, dit typhoon, dat klinkt vet, dat klinkt krachtig. Thai werd mijn bijnaam, dus dat voelde eigenlijk heel erg logisch aan. En uiteindelijk dacht ik ook wel van, ja, Typhoon, als je me ooit op het podium hebt gezien, ik ben ook wel een soort wervelwind op het podium. Veel energie.
Je zegt, je broer was je inspiratiebron. Zijn er buiten je eigen muzikale familie mensen waar tegen je opkeek? Zangers, muzikanten?
Ja, Michael Jackson. Dat was echt, ik kende elk danspasje van hem. Ja, dat is een blijvende inspiratie.
Begint het zo bij je, dat je hem nadoet thuis in de huiskamer, dat je alle songteksten kent en alle dansen?
Ja, ik denk het wel inderdaad. Gewoon dat enthousiasme voor dat dansen, dat zingen. Het is zo puur, weet je wel. Dat je doet na wat je leuk vindt. Otis Redding heeft me enorm geïnspireerd voor als live artiest. Ik zag op een gegeven moment, dus ik trad nog op met een DJ. En toen zag ik Otis Redding zijn laatste concert in Europa, waar hij Tenderness speelt. En het publiek gaat zo los en hij stampt op de grond. Het is zo'n performer puur zang. En hij gebruikte zijn blazers, die vaak achteraan stonden, gebruikte hij als backing vocalisten. Die stonden vooraan, waardoor hij een hele toffe, mooie dynamiek had met de blazers. En dat heb ik eigenlijk letterlijk gekopieerd ook naar mijn live setting. Dus ik ben met live muzikanten ook gaan werken. En daarvan die energie en vooral die uitwerking die ik zie op het publiek, dat is wat ik wil.
Bij Lobby Da Bassi vooral hoor je dat je sound veel breder is. Als in gewoon de hele productie, alles eromheen. Het is genre-wise gewoon, was het heel erg je eigen ding en heel erg nieuw vooral. Als mede-artiest in opleiding vraag ik eigenlijk, was dat ook de manier voor jou om echt je doelgroep en je fans en alle mensen die naar jouw optreden komen te vinden?
Ik was op zoek naar, ik wilde geen album maken, ik wilde een wereld creëren. En een wereld waarin ik mezelf veilig voelde en uitgedaagd kon voelen, omdat ik me altijd een soort van alien voelde. Dacht ik van ja, als ik niet in deze wereld pas, dan creëer ik een nieuwe wereld. En mijn eerste plaat Tussen Licht en Lucht ging heel erg over, mag ik er überhaupt zijn? Nou ja, toen merkte ik dat er net zoveel mensen waren die zich ook alien voelden. Dus bij Lobby Da Bassi was het van ja, dan gaan we een thuis creëren daarvoor. En voor mij was het ook, en daar zit die onderzoeker in mij. Ik dacht van oké, de hip-hop, mooi. Maar ik wil weten wie is de grootvader en de grootmoeder daarvan. Dus ik ben langs de hip-hop, via de jazz, de blues, de punk gegaan. Ik ben naar New Orleans gegaan. Ik heb veel gereisd naar Afrika om naar de kern ervan te gaan. Want ik denk van ja, mensen herhalen datgene wat ze kennen. Dus laat mij naar de bron gaan, dan kan ik mijn eigen vorm daarvoor vinden. En ik denk dat dat uiteindelijk, nou, ik zeg wel eens authenticiteit is mijn grootste wapen, liefdeswapen, laten we het zo noemen. Ik denk dat het daar heel erg om draait, van ik wilde iets creëren dat van mij was. Ik heb vaak gehoord, schoenmaker blijft bij je leest, wees goed in één ding. En ik dacht van ja, maar ik besta uit zoveel dingen, weet je wel. Ik ben zo gelaagd, diversiteit is in mij. Ik heb Chinees bloed, Portugees Joods bloed, Creools bloed, inheems bloed, noem maar op. Dus al die verschillende invloeden wilde ik een thuis geven. En daarom is Lobby Da Bassi geworden wat het is geworden. Naast geweldige producties natuurlijk van mijn team. Maar dat was de visie erachter.
Jouw vader die zat in het leger, hè? Vertelde je net al. Ja. Landmacht volgens mij. Hè? Drie keer uitgezonden geweest naar Joegoslavië, het voormalige Joegoslavië.
Ja.
Ook nog in de oorlog gezeten volgens mij. Beschoten?
Ja, verschrikkelijk.
Ja. Ja. Heeft hij geprobeerd om van jou ook een soldaat te maken?
Hehe, zo, wauw. Ja, soms voel ik me ook wel een soldaat.
Ja? Hoezo?
Ik heb de broek aan. Nee, ja. Nee, ik denk dat de discipline dat bij soldaten komt kijken, bij een militair komt kijken, dat ik dat ergens dus wel heb. Op heel veel vlakken ook niet, dus laat me het ook niet mooier maken dan het is. Maar ja, als ik een doel heb, dan ga ik daar echt voor. En dan weet ik wat ik daarvoor moet doen. En dat heb ik denk ik, dat is me wel meegegeven, ook door mijn moeder overigens.
Maar was hij streng voor je, soldaten?
Ook wel, ja zeker. Maar mijn pa, die was iets meer oude stempelvader. Dus hij was er, als hij was, weet je wel, veel weg. En bracht altijd van oefeningen, dan moest hij naar Zeedorf in Duitsland. En dan stonden we al bij de deur om te kijken wat voor lekkers hij had meegenomen. Uit die militaire pakketten, de chocoladerepen, noem maar op, weet je wel. Dus dat was zijn manier van ons verwennen. Maar ik weet nog dat, dus ik kan me niet herinneren dat hij ooit ik hou van je heeft gezegd. Hij liet het blijken op andere manieren. En toen, ik was, veel gebeurd. En toen ik begin 20 had ik na een therapiesessie had ik dus geleerd van, oh, wacht eens eventjes, ik kan de liefde bij mezelf houden. En toen heb ik hem voor het eerst gezegd van, hey pa, ik hou van je. En hij was zo onwennig. Hij wist niet per se hoe hij het terug moest zeggen, maar ik voelde wel dat hij het wilde. En ik genoot daar enorm van. Dus ik denk ook dat ik op dat vlak mijn vader weer heb onderwezen of heb laten groeien, gek genoeg. Ja.
Hij woont nu in Suriname.
Ja, zeker.
We hebben een boodschap aan hem gevraagd en hij heeft een boodschap van je ingesproken.
Kijk.
Hier is je vader.
Glennie, Danny. Dat was zijn troedelnaam, zoals ik hem noemde. Want de kleine jongen die rustig uren in een hoekje kon zitten en bezig zijn, is nu uitgegroeid tot een man die geen podium schuwt om zich te laten zien en horen. Ik ben trots op datgene wat je door de jaren heen hebt bereikt. En het einde is nog steeds niet in zicht. Want door het schrijven van een boek heb je weer een volgende level aangetikt. Het gaat je goed. Lobby, je pa.
Och, nou, wat mooi.
Spreken jullie elkaar vaak nog?
Ja, geregeld. Ja. Weet je, mijn pa en ik, in alle eerlijkheid. Onze band is heel goed. Mijn pa was mijn chauffeur ook voor vele jaren. Dus we hebben echt een mooie vriendschap opgebouwd.
Hey, je hebt je biografie, je autobiografie, Liefde is de baas, heb je onlangs uitgebracht.
Ja.
Heb ik met heel veel plezier gelezen. Extreem persoonlijk, ja. Wat je vertelt over jezelf. We hebben de burn-outs twee keer, van alles staat erin. Was het een moeilijk boek om te schrijven?
Zo. Ja. Ja, het was hemels en hels. Dus ik voelde dat ik er klaar voor was om, ik zeg, dit is mijn meest persoonlijke album ooit. De kunst die ik maak gaat over het vieren van het mens zijn, van het totaalpakketje. En daarin wil ik vooruit gaan. Daarom is de, weet je, Liefde is de basis, de vertaling van Lobby de Bassie. Maar ik kwam er, terwijl ik aan het schrijven was, erachter dat het eigenlijk niet gaat over dat liefde de basis is, maar hoe we dat in praktijk kunnen brengen. En dat is moedig leven. Dus elke keer moedige keuzes maken. En nou ja, dat zit ook in dit boek.
Wat was de grootste worsteling? Welke onderdeel van je leven vond je het lastigst om te vertellen aan ons via dit boek?
Het is de weg naar vrijheid, persoonlijke vrijheid ook, weg naar liefde. Maar ik vond het ook belangrijk om duidelijk te maken dat het nu niet een of andere musical is waar ik in zit. Dus ook het persoonlijke leed, dus miskramen meemaken, weet je wel. Terwijl je de liefde van je leven hebt en je denkt van ja, het kan niet beter en dan bam.
Jullie hebben dat twee keer meegemaakt.
Ja, twee keer meegemaakt. En dat is, ja, dat is gewoon pittig. Omgaan met persoonlijk verlies, rouw. Ik ben zo onder de indruk van het leven. Dat het leven je soms zo kan pakken. En dat het zoveel pijn doet dat je denkt van ja, hier kom ik nooit overheen. En dan blijkt het dat je er toch overheen komt. En dat het een gelaagdheid van het leven geeft die ik tot dan niet zag. Ja, dus ik ben onder de indruk ervan en tegelijkertijd is het, ik voel me nog steeds ontvankelijk, maar het is geen blind, het is niet meer blinde blijheid, om het even zo te zeggen, weet je wel. Er zit een bepaalde rauwheid in het leven en die heb ik ook in het boek gezet, waarvan ik denk van ja, ik ben blij dat ik dit kan delen. Het is moeilijk, maar ik weet dat er meer mensen struggelen met verlies en Ik had nog geen boek gelezen die het zo eerlijk en rauw vertelde in mijn omgeving. Dus ik dacht van, weet je, laat mij dat doen in overleg met mijn vrouw natuurlijk.
Dat wilde ik ook, net vragen, ja. Want heb je het gevraagd aan Marie?
Zeker,
van,
zeker.
Vind je het oké als ik dit soort hele persoonlijke zaken...
We hebben het eind van het boek echt een beetje samen gedaan ook. En dat was wel heel erg mooi, omdat ik weet dat... Ja, het is dit boek is misschien ook een beetje een handleiding voor het lijden.
Een handleiding voor het lijden?
Ja, een handleiding voor persoonlijk lijden. Gewoon dat het als een waaier uitgeklapt mag worden. Ik heb het over verschillende typen donkerte. Weet je, eenzaamheid is niet altijd alleen zijn. En alleen zijn is niet alleen eenzaam. Maar eenzaam kan mistig in je hoofd worden. Het kan donker worden. Het kan complete leegte, kilte zijn. Zeg maar, er zijn zoveel gradaties van eenzaamheid. Als we wat langer luisteren en wat langer kijken, dan gaan we onszelf herkennen erin. En dat we het niet hoeven te kaderen in zo van, oh ja, maar dit is wat een eenzame jongere is, of dit is wat burn-out is, of dit is wat persoonlijk lijden is. We zijn zoveel met elkaar en ik denk dat ik dit boek heb willen schrijven om al die dingen ook te mogen zijn. In mijn mooiheid, in mijn lelijkheid, in mijn lijden, in mijn glorie.
Vraag uit de zaal.
Hi, in je boek schrijf je heel erg mooi dat je meermaals even afstand moest doen van muziek, omdat het je heel veel kostte. Maar toch kwam je ook elke keer weer terug bij je muziek, omdat het ook heel veel geeft. Hoe bewaar je de balans bij dat soort moeilijke dingen, wat je dus heel veel geeft, maar je tegelijkertijd heel veel kost?
Hoe doe je dat? Is dat je vraag?
Ja.
Hoe doe je dat? Ik denk, ja, ik ben een avonturier, nog steeds. Nu is het iets minder alleen maar op gevoel. Het is ook een dieper weten. Liefde is dat. Dus het is een liefdesrelatie. Muziek en ik, ik en muziek. Het is een liefdesrelatie. Het gaat niet meer alleen om het voelen daarvan. Het is, ik weet het. Dus zelfs als het even niet stroomt, weet ik dat mijn geliefde muziek er nog steeds is. Waardoor ik veel minder hard hoef te werken om er weer te komen. Vaak is het ook een oefening van juist loslaten. Waardoor de creativiteit weer kan stromen. Waardoor je, dus het is ook vertrouwen op jezelf. Zoals, oh ja, het komt wel weer. En dat heb ik uiteindelijk ook in mijn romantische liefdesrelatie. Ik ben nu 4 jaar getrouwd. Ben ik van, oh, wacht eens eventjes. Vertrouw maar, weet je wel. Het is er. Ja.
Hebben je ouders meteen je aangemoedigd om hierin door te gaan? Toen je je liefde voor muziek liet blijken en dat je zei, ga hier mijn werk van maken?
Nee, zeker niet. Nee, mijn oudste broer die heeft het zwaarst gehad, want die was de pionier. Dus die is ook eerder uit huis gegaan omdat hij echt merkte van, ja, weet je, ze begrijpen het gewoon niet. Dus hip-hop stond gelijk aan hel en verdoemenis, weet je wel. Profanity, noem maar op. Het is echt jeugdcultuur. Maar dat is echt het terugkomend iets. De oudere generatie die niet snapt wat de jongeren doen. En dat was hip-hop. En ja, leg dat maar eens uit. Mijn ouders die zijn geëmigreerd uit Suriname. Mede voor een betere toekomst, voor ons ook. Ja, en dan horen ze in één keer dat hun kind het meest onzekere beroep ever willen kiezen. En dat is muzikant worden.
Heeft je carrière schade berokkend aan andere mensen?
Mooie vraag. Pijnlijke vraag ook. Ja, ik kan niet uitsluiten dat het niet zo is geweest. Nee.
Omdat de muziek nummer 1 staat, altijd?
Ja, het is zo. In Zo Niet Mij zeg ik dus, muziek is liefde en liefde ben jij. Zonder jou voelde ik geen muziek en zou ik niet zijn. Ik schreef dat, maar toch bleek muziek altijd op nummer 1 te staan. Nou ja, ik heb heel veel ervan geleerd, ook van mijn misstappen. En ik sta er nu niet meer voor mezelf. Ik denk dat dat het verschil is. Een van mijn mantra's is, it's not about you. Dus als ik op het podium sta, kan ik veel vrijer eigenlijk doorgeven. Ik voel me ook een beetje, ja, zonder het heel groots te maken. Maar ja, ik ben ook een soort van doorgeefluik, weet je wel. En dat voelt nu prettiger aan, omdat ik mezelf minder hoef te bewijzen. En ik denk dat het verschil is. Als je jezelf wilt bewijzen, ja, word je ook best wel egoïstisch.
Je hebt een film gemaakt, een documentaire met een vriend van je, Herbert.
Ja.
Jullie zijn overal geweest in de wereld, onder andere in Suriname.
Ja.
En hij maakte de film. Hier is die, Herbert.
Ik weet dat wij zijn naar Afrika geweest, 2017, toen kwamen we terug. Toen ging hij naar Amerika voor een ander project, echt misschien 2-3 weken later. En daarna kwam hij volgens mij de hele heftige burn-out terecht. Om het een burn-out te noemen, het kan ook een depressie, weet ik wel, weet je wel, maar tegelijkertijd had ik dat zelf ook. En dit heb ik het met hem over gehad. En, juist tot het moment dat we waarschijnlijk best wel veel aan elkaar konden hebben daarin. Juist toen gingen we. In die zin zijn we dan allebei hetzelfde of zo. Dat je heel erg in je eigen wereld gaat duiken, zeg maar. Dus daarin heb ik hem helemaal niet ervaren, zeg maar. Toen zijn we in die zin soort van uit elkaar gegroeid, zeg maar, emotioneel gezien of zo. Het is niet meer zoals ik wil, wij spreken 20 jaar geleden of zo. En dat is oké.
Ja.
Heeft hij gelijk?
Herb is my guy. Het is echt, hij is mijn broer, mijn grote broer ook. Ja. En na onze laatste reis zijn we elkaar een beetje kwijtgeraakt, omdat we, en nu zijn we weer goed met elkaar hoor, maar er was zoveel gebeurd. En ik had de woorden er niet voor en hij dus ook niet. En ik sla naar binnen als er veel processen bezig zijn bij me, dan communiceer ik wat minder makkelijk. En dat had hij ook. Dus pas een jaar daarna hebben we gezegd van, ik kon dit niet uiten.
Er wordt vaak gezegd, en het blijkt ook uit onderzoeken, dat mannen het veel moeilijker vinden om met elkaar over hele persoonlijke zaken te spreken.
Ja.
Dat ze daardoor eenzaam zijn. Ja. In het Engelse taalgebied is er zelfs een uitdrukking voor, de male loneliness epidemic. Het is echt een epidemie.
Ja.
Herken je dat?
wat ik herken is... Kijk, ik kan best wel praten over dingen. Misschien vind ik het soms makkelijker om dan met een vrouw erover te praten. Om emotioneel te verbinden dan met een man. Ik denk dat dat misschien ook wel het geval is. Wat ik ook denk is dat iets bij mij zit van... ik moet het eerst zelf fixen. Voordat ik... Dus vaak, en dat heb ik nu wel echt geleerd, ook doordat ik af en toe wat standjes van vrienden heb gekregen. Zo van, ja, luister grap, ik hoor het altijd achteraf dat er wat met je was. Nooit in het moment zelf. Toen dacht ik van, ah ja, shit, daar zit wel wat in. Dus ik probeer het nu wel echt steeds meer om in het moment te delen met vrienden. Met mannelijke vrienden ook, zeg maar. En dat heeft er wel echt voor gezorgd dat ik niet meer die type eenzaamheid kan voelen die ik voorheen voelde. Ja.
Het grootste gevaar van eenzaamheid is natuurlijk dat je het leven niet meer ziet zitten.
Ja.
En wij zagen dat je mee hebt gewerkt aan een filmpje,
ja,
voor 113.
113, ja, zeker.
De,
ja,
suïcidepreventielijn. Ja. En dat, ja, heeft dit clipje opgeleverd.
Veel mensen worden er ongemakkelijk van als je zegt dat het niet goed met je gaat. Het is tijd dat we dat taboe doorbreken. Ik zie je, ik zie
je. Je schrijft in je autobiografie dat er één moment is. Je bent aan het wandelen in Zwitserland. Althans, wat wil je gaan doen? Maar je hebt helemaal geen energie. Je bent kapot. Ja. En op een gegeven moment beschrijf je een moment dat je in een auto zit... vlakbij een ravijn en je afvraagt of je niet gas moet geven.
Mm-hmm. Ja.
Wat gebeurde er daar?
Goh, jongens, ja. Ik denk dat het resultaat was van... Nou ja, ik had het gevoel dat ik uit mijn burn-out was... Nu weet ik dat je daar zo'n 2 jaar over kan doen. Maar ik dacht na een half jaar zo van, nou, hè, ik heb mijn therapie gehad. Ik ben er weer. En het nadeel van die gedachte is dat je probeert weer de oude ik te worden. Terwijl je opnieuw mag kijken. Nou, dat deed ik eigenlijk niet. Dus ik wilde direct weer er zijn en meegaan en lange hikes doen met mijn vrienden. Gewoon, weet je wel. Ik wilde niet zwak meer zijn eigenlijk. En ik denk dat ik daardoor te weinig bij mezelf heb ingecheckt van... Hey Glenn, hoe voel je je daadwerkelijk? Wat kan je aan, weet je? Het is oké. Je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent. En toen ik mijn vrienden wegbracht, ging het gewoon even op standje niets. Helemaal niets. IJzer, kil, leeg. En ik heb wel vaker de gedachte gehad... Begint onschuldig, zo van, oh ja, weet je, laat me een ongeluk krijgen, zo'n kleintje om verplicht een tijdje rustig te blijven, schrijf ik in sprokkeldagen. Zo, weet je, ik wil mezelf even onttrekken. Maar ja, die gedachte kan steeds groter worden en die gedachte kan dan resulteren in een gevoel van, ik wil hier niet meer zijn. En ja, dat voelde ik daar ook. En vaak stopt het bij die gedachten, maar nu zag ik mezelf aan de andere kant zijn. En dat ik schrok daar zo van, maar ik wist ook dat ik daar niet hoorde. Maar ik wist ook niet hoe verder. En toen was het enige wat ik op kon schrijven nog, God SOS. Ik heb hulp nodig, dit gaat niet goed.
Vraag uit de zaal.
Suïcidepreventie uitdragen is ontzettend belangrijk. Dat heb ik zelf ook aan mijn lijf ondervonden. Hoe was het voor jou? Voor mij was het in ieder geval het allerlastigst om, toen ik het zelf doorhad en ook op dat punt stond, er voor mezelf uit te breken en het tegen anderen te zeggen en daadwerkelijk hulp te zoeken. Hoe was dat voor jou?
Ik denk hetzelfde. Toegeven dat je hulp nodig hebt, is een van de belangrijkste... punten en blijven praten met, want er zit ook een hoop schaamte op. Dat ik überhaupt denk dat ik er niet meer wilde zijn, dat gaf mij echt, ja, gevoelens van schaamte. Want ik bedoel, er zijn zoveel mensen die vechten voor hun levens en noem maar op. En ik, dus het voelde ook als een soort van privilege dat ik mezelf wilde onttrekken aan dit leven. En toch voelde ik me zo. Dus dat was al een worsteling op zich. Dus daarover praten. En niet met de mensen die zich net zo voelen. Want vaak, nou ja, vaak zoek je medestanders op, maar ook in muziek. Dus ik luister naar super depressieve muziek ook. Maar dat versterkt alleen maar die emoties eigenlijk. Dus ja, ik moest eruit breken. En dat zorgde ook voor dat vrienden dat van die gevoeligheid wisten en me er even uittrokken of zo. Zo van, hé, Glenn, kom, weet je, we gaan erop uit of zo. Zo van, dus mijn sociale, mijn sociale omgeving was daarin enorm, enorm belangrijk. En mijn familie ook, hoor.
Weet je nog dat je het voor het eerst tegen iemand anders zei?
Ik weet niet precies wanneer ik dat tegen iemand anders zei. Maar ik weet wel dat ik, toen ik mijn beste maat Paul, dus met wie ik in Zwitserland was, vertelde. Zijn tranen spraken boekdelen. En Paul is echt zo'n guy die echt niet snel te bewegen is tot tranen. Maar toen ik zijn tranen zag en zag hoe hij schrok, toen pas had ik door hoe heftig het eigenlijk was. Want gek genoeg besef je dat voor jezelf ook niet. Ik weet niet of jij dat herkent.
Nee, absoluut. Ik vond dat er niks aan de hand was met mij.
Ja.
Of in ieder geval, ja, ik durfde het niet toe te geven dat er iets was.
Ja. Het gekke is dat depressie of somberheid ook als een soort van veilige haven aan kan voelen. Dus dit is wat ik ken. Het is ook prima. Ik ken het al zo lang. Het is prima, weet je wel. I find my way through it. En weten dat het eigenlijk niet de bedoeling van jou is, als mens, als liefdevol wezen. Ja, dat is iets wat. Maar ook daar kwam ik achter. Alle liefdevolle woorden die mensen tegen me spraken, die kwamen ook niet binnen. Want mijn eigen waarde was zo laag. Dus ik kon het ook niet ontvangen. En dat is iets, ja, tijdens mijn tour vertel ik dit ook vaker. Weet je, heb geduld met de mensen die daar zitten. Want zij kijken niet naar zichzelf zoals jij naar diegene kijkt. Het heeft echt geduld nodig. Ja, en blijven proberen. Want het kan wel echt levens redden.
We horen allemaal dat je makkelijk praat, dat je veel praat. En hetgeen wat je elke dag doet, laat lijken alsof je altijd de juiste woorden weet te vinden. Maar ik vroeg me af of je een moment herinnert dat je echt sprakeloos was.
Wat doe jij, psychologie of? Sprakeloos. Ja, van het weekend nog, dat ik zo me verwonder over. Ik ben dus opnieuw in geloof, relatie met God. En dat ik, als ik stilsta bij hoe mooi de natuur is en hoe, ja, wat voor rijkelijk leven ik heb, ja, daar word ik sprakeloos van. Ik vind dat zo mooi. Dat we zo mogen genieten van muziek. Dat verbinding, echte verbinding met elkaar. Ja, ik kan daar emotioneel van worden. Dat ik denk, dit is zo mooi. Weet je, hoe bedenk je dit? Hoe vet zit dit in elkaar? Dus daar kan ik echt wel sprakeloos voor worden. Ja.
Hey, je vertelt ontzettend open en eerlijk over ook de dingen die misgaan of waar je mee topt. En dieptepunt eigenlijk, als je je afvraagt of het leven nog veel waard is. Je hebt verteld over het feit dat je weer in God gelooft, waar je even afgezwaaid was en weer terug bent gekomen. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar dit schiet in mijn kop. Je partner in crime is je vrouw hierbij, Marie. Want die is ook heel gelovig, hè? Jullie vinden elkaar daarin.
We hadden gewoon contact over van dat we beide wel wat meer met geloof wilden. Maar weet je wel, iets zochten dat matchte bij de manier waarop wij naar God kijken. En op onze manier wilden geloven. En het geloof willen vieren ook. Ze is echt mijn lief en mijn maatje geworden daarin. Ja.
Hier is Marie.
We hadden allebei denk ik nog nooit een type relatie gehad waarin we ons allebei echt heel prettig voelden. En voordat ik Glenn leerde kennen, dacht ik wel echt, ik weet niet precies hoe het moet, maar wat ik heb gedaan, dat ga ik in ieder geval niet nog een keer doen. Ik ben nu voor het eerst ook in een relatie met iemand die ook gelovig is. En dat is eigenlijk, ja, ik wist niet dat zo'n grote meerwaarde al zou zijn om allebei in dezelfde overtuiging te leven, zeg maar. Het is wel echt een grote meerwaarde voor ons in onze relatie, denk ik. Ik weet nog dat ik in het begin vaak zei van, laten we het niet over de ruis hebben, maar over wat daaronder zit. En ik denk dat inderdaad iets als bidden, daar je de ruimte geeft om daar ook een beetje heen te bewegen. Ik denk dat Glenn wel af en toe moeite heeft met, oké, maar wat is nou ik in mijn artiestenrol en wie ben ik als persoon? Maar ja, ik denk dat Nederland Glenn ziet als een hele lieve, gevoelige, creatieve, misschien soms iets van te gevoelige man. En ja, dat is ook gewoon echt wie die is.
Te gevoelige man. Ja, jij keert jezelf hier in dit gesprek binnenstebuiten. In je boek doe je dat. En Marie zegt het ook. Het is super kwetsbaar, want anderen kunnen er mee aan de haal gaan met jouw meest intieme gevoelens. En je bespotten, belachelijk maken, je uitlachen. Raakt je dat als dat gebeurt?
Ja, het kan eventjes raken. Maar weet je, ik ben zo gemaakt. Dit is wie ik ben. Dus ik heb vaak geprobeerd het op een andere manier te doen. Maar ja, ik kom elke keer weer terug op de versie die ik ben. En natuurlijk leer je wel van... weet je, een mooi voorbeeld. Ik heb echt wel wat mediarelletjes meegemaakt. En ook wel echt heftige.
Welke is de heftigste geweest die je meegemaakt hebt? Welke
media? Ik doodsbedreiging naar zomergasten. Maar ik denk dat... Ik was toen staande gehouden door de politie. En door mijn zaak kwam Ennis profileren op de politieke agenda. Ja, dat was wel heftig. Dat was voor het eerst dat ik voelde en kon ervaren dat ik ook tegenstanders had ineens.
Kijk, je bent aangehouden door de politie en dat heb je ook uitgelegd toentertijd op social media wat er gebeurd was. En degene die steeds op jou reageert in deze kwestie is Geert Wilders. Daar spraken we over, die toon van een politicus tegen jou...
Ja.
met jouw goede vriend Akwasi.
Dan hoor je dat 1 op de 4 mensen in Nederland PVP hebben gestemd... op Geert Wilders blijkbaar. Dat is crazy. Ik denk dat de media daarin zeker een hele belangrijke rol heeft gespeeld... om te normaliseren. Om te normaliseren dat die racistische gedachtegoed die iemand als Geert... Wilders heeft om dat te normaliseren. Geert Wilders heeft mij ook heel vaak aangevallen, getorpedeerd met online uitingen, et cetera. Ik denk dat er hele grote zaken zijn en hele werelden te winnen dan je druk maken over een tweet van een of andere gast die we veel belangrijker maken dan die hoort te zijn.
Yes, sir.
Zo sta ik erin.
Yes, sir.
Ja. En ik denk dat Glenn ook heel goed gewoon zijn focus kiest. Eyes on the prize. Wat is belangrijk voor jou? Ik denk dat iemand als Glenn een wereldveranderaar is. En ik denk dat dat gewoon de juiste support nodig heeft.
Hij zegt het goed, hè? Want jij knikte instemmend. Je zei
het is waar. Ja, ik heb het een beetje van dichtbij meegemaakt... waar Akwasi de afgelopen jaren doorheen is gegaan. En dat was echt niet mals. En dat brengt ook mijn situaties dan in perspectief. Vind ik. Maar uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat niet erom wie... een tweet uitgooit. Ik denk dat het ook deels is waarom ik dit boek heb geschreven. In plaats van naar individuele situaties te kijken... om weer een cultuurverandering teweeg te brengen... dat we meer geduld hebben met elkaar. Dat er meer ruimte is. Dat we niet het idee hebben dat we heel snel moeten reageren op complexe situaties. Dat we ruimte maken om elkaar te zien. Benieuwd blijven, nieuwsgierig zijn.
Hoe staat het ervoor in Nederland als het gaat over racisme en discriminatie? Wat vind jij?
We hebben hele mooie stappen gemaakt. We zijn verder. Het feit dat Kick-Out Zwarte Piet er nu mee stopt... betekent dat er... vooruitgang is. Ja, dat is het mooie van een stichting die zichzelf die niet meer nodig is, om het even zo te zeggen. En natuurlijk is er nog een hoop werk te verrichten, want racisme is niet verdwenen. Je zou zelfs kunnen zeggen met, nou ja, fascisme er is, dat er veel meer... laat me het anders zeggen... ik ga direct nadenken over mijn woorden hier.
Omdat je weet dat het commentaar kan opleveren?
Zeker, zeker. Maar ook omdat ik niet wil generaliseren. Ik wil er zelf niet aan meedoen, weet je wel. Dus er is nog een hoop terrein te winnen. Wat ik heel erg inspirerend vind... is dat ik mensen zou bijvoorbeeld bij Black Lives Matter... dat wit, zwart, noem maar op, alle kleuren bij elkaar. En dat het dus niet meer gaat over kleur, maar dat het gaat over klasse bijna. Zoals van, oké, hoe kijk jij naar deze wereld en hoe kunnen we vooruit? Ik vind het inspirerend dat dezelfde mensen die in een BLM-protest meelopen ook voor Gaza opstaan of voor het klimaat, noem maar op. Dus ik zie meer verbinding weer tussen verschillende doelen. Maar af en toe word ik er ook wel een beetje verdrietig van dat dingen zoals Akwasi zegt weer makkelijker genormaliseerd worden. Dus dat vooruitgang bijvoorbeeld excuses van de koning, weet je wel, voor slavernijverleden, dat er dan stemmen zijn dat het teruggedraaid moet worden. En dan kijk ik even naar een Trump die bepaalde woorden echt in een banlist heeft. Mensen niet meer zeker zijn als ze naar Amerika gaan, dat ze ook weer vrij weg kunnen. Dus aan de andere kant, ja, de wereld is ook een stukje enger geworden, wat mij betreft, daarin. Een
paar vragen nog.
Je zei het net ook al even toen je het over je vrouw had, schoenen uit en dansen. En het viel me op dat je bij een aantal optredens, of ja, bij het grootste deel van je optredens, ook op blote voeten optreedt.
Ja.
Wat is zo fijn aan blote voeten?
Gewoon, nee, ja. Het is vrijheid. Het is echt gewoon aarde. Als ik optreed, wil ik zo vrij mogelijk zijn. Dus ik treed altijd op in een korte broek. Ik wil gewoon vrijheid voelen. Geen petje op, gewoon open. Want dan voel ik het meest, weet je. En dan kan ik het meest contact maken met de grond. Nou, met boven, met vormen, met de band, met de muziek, alles. Dus dat is de reden.
Ook aangaande toenemend wantrouwen richting de journalistiek ben ik heel benieuwd naar wat journalisten kunnen doen in hoe wij interviewen of omgaan met bekende mensen. Om dat een minder eng gebied te maken met de hele opkomst van mediatraining en woordvoerders die allemaal heel panisch zijn. Ik ben benieuwd of je daar tips en don'ts hebt.
Wat ik als tip mee zou willen geven dan voor aanstormende journalisten is clickbait is veel belangrijker geworden. Dus catchy headlines en waardoor dingen ook wat platgeslagen kunnen worden, zodat mensen er maar op klikken en dat er advertentieinkomsten kunnen komen. En kijk, voor mij is authenticiteit enorm belangrijk. Dus ik kies ervoor, ook hier. Ik denk van, oh ja, het wordt uitgezonden enzovoort enzovoort. Maar ik kies ervoor om mezelf te zijn. Wat eng is. Maar ja, daarmee hoop ik dat het anderen ook inspireert om datzelfde te doen. Als jij als journalist net zo authentiek bent in je bevragingen en in je openheid, zeg maar. En tegen de vernauwing van de journalistiek kan blijven vechten, dan denk ik dat het ons, als bijvoorbeeld artiesten of whatever, ook weer inspireert om open te blijven.
Nog heel even terug naar misschien wel het allerbelangrijkste in jouw leven, de muziek. Er is zo'n optreden, en ik moet het aan jou vragen. Het meest indrukwekkende optreden, er is er eentje waar heel vaak over gesproken wordt. Ik weet niet of het ook voor jou geldt dat het een van de meest indrukwekkende is, maar welke is het voor jou? Live optreden.
Lowlands 2014.
Juist,
ja,
Lowlands.
Zeker, ja. Gelukkig maar. Hè?
Anders hadden we de verkeerde. Hij staat daar al.
Anders had je verkeerde filmpje ingestart. Ja. Ja.
Er is een nieuwe directeur van Lowlands, Camille Le Rutte. Ach, die hebben we gesproken. Hier is hij.
De combinatie van. Ja, poëtische teksten, het willen vertellen van een verhaal, muzikaliteit, ontzettend goede rap, kwaliteiten, skills. Ja, met de energie en positieve energie, het brengen van liefde. Het is soms bijna prediken. De show uit 2014 in de primetime van Lobby de Bassie. Het was een hele bijzondere show. Hij ging over tijd daar, wat eigenlijk bij een festival eigenlijk not done is. Maar dat kwam ook bij de energie, met zandlopen. Ja, als Typhoon iets doet, is dat het. En dat is op een heel hoog niveau, met een hele bijzondere energie, live optreden.
Wat leuk.
Ja, Dat willen we dus allemaal nog een keer meemaken. Dus laat het ons weer. Heb je nog een? Ga je weer naar Lowlands? Staat er iets in de boeken nog?
Het staat er nog niet, maar wie weet na dit filmpje.
Hij kan niet meer terug.
Nee, precies. Ja.
De andere vraag die ik wil stellen is: komt er een nieuw album aan?
Ja, ja. Ik wilde alle focus op Liefdes de Baas hebben, omdat het als muziek was voor mij. Maar ja, ik kijk er nu zo erg naar uit om gewoon weer echte muziek te maken, een nieuwe plaat. Dus ik ben weer bezig in de studio en dat voelt heel goed.
Ja, komt hij eraan volgend jaar, denk je?
Nou, ik ben dus echt een atypische artiest. Ik heb dus 7, 6 en 5 jaar gedaan over een plaat. Mm-hmm. Het wordt nu wat korter, maar ik weet niet of dat echt binnen een jaar is. Echt ook omdat ik me er de tijd voor wil nemen en die opnieuw een wereld wil creëren. Ja. Ja,
en dat heeft tijd nodig.
Dat heeft tijd nodig.
Ja. Waar is de microfoon ergens? Is die nog? Ja. Sharon, mag ik jou één vraag stellen? Is hij in staat om te stoppen of is het onmogelijk voor hem en totdat hij met de neus omhoog gaat, blijft hij doorzingen?
Ik denk niet dat hij ooit stopt. Ja. Het, misschien een andere vorm, maar ik denk niet dat hij ooit stopt, nee. Nee, ik denk dat hij echt 80 is en nog op het podium staat. Ja. Dat denk ik echt, ja.
Slotvraag van College Tour.
Ja.
Wat is het beste advies dat jij hebt voor de studenten hier in de zaal?
Wees moedig in je ongemak. Dus stap over je eigen schaduw heen. Dat wordt nu heel veel gezegd in de politieke arena. Maar om dat daadwerkelijk ook te durven, om nieuwsgierig te blijven, om... Het impopulaire voor het niet populaire te kiezen, maar juist voor de echtheid. Dat zou ik als advies mee willen geven. Want authenticiteit inspireert op zich. Als jij dat doet, dan inspireer je de ander daar ook weer mee. En ik denk dat we nog heel veel meer authentieke en moedige mensen nodig hebben in deze samenleving.
Typhoon! Mooi.
Ja.
Leuk, man.
Ja, man.
Ja.
Dankjewel. Leuk. Jeetje, man. Voorbij gevlogen, hè?
Ja, anderhalf uur.
Yo, wow. Ja, ja.
Even kijken. De redactie die zit daar van College Tour de Podcast. Die hebben waanzinnige research gedaan. Het eerste wat ze tegen mij zeggen... je moet even aan Glenn ook vragen naar zijn absolute guilty pleasure.
Ach, ja. Ja, als het goed is, weten jullie hem.
Zij weten het.
Oh, yes, yes, yes! Oh, hier word ik geblij, man.
Echt waar?
Oh. Zijn jullie helemaal naar Rotterdam gegaan?
Ja.
Oh, dankjewel. Oh, dankjewel. Oh.
Laat het zien, want zij hebben geen idee. Oh.
Eventjes. Ja, ik snap mezelf ook niet, maar dit is zo mooi. Deze Tom Poes, Hotel New York. Het is een kunststukje en het is ook nog eens zo lekker. Mag ik hem delen met jou? Want,
ja, natuurlijk.
Ja, toch? Oké. Okay. Dankjewel, ik waardeer het enorm. Ja? Ja.
Hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze podcast, College Tour de Podcast. Onze volgende gast is de RTL-correspondent in New York, Erik Mouthaan. Daarna hebben we ook nog hier Umberto Tan. En onze slotgast is de oud-burgemeester van Rotterdam, Abed Aboutaleb.